Iedereen een goedemorgen. Bent u nieuwsgierig of niet? Ik wel altijd, ook als ik moet spreken. Ik ben altijd nieuwsgierig naar God. Even mijn bril opzoeken, anders kan ik niet lezen. Ik weet toen ik pas met spreken begon dat er een oude broeder was die tegen mij stond: als je spreken moet, dan doe je je Bijbel dicht. Dat is toch vreemd, of niet? Hij zegt, dan leg je je hand erop en dan zeg je, God, wat wil u? En dan komt het goed, zegt hij. Ik vond het heel moeilijk in het begin, want je gaat zoeken, maar het werkt wel. We gaan deze morgen, ik lees uit de NBG en ik wil met u naar Johannes 14. Johannes 14. Een Bijbelgedeelte wat u kent. En de tekst van deze morgen kennen we, als we een klein beetje bekend zijn met het evangelie, waarschijnlijk wel uit uw hoofd. Omdat we hem regelmatig horen in onze gebeden, als we met elkaar spreken. En dat zijn de teksten die we zo goed kennen, die soms ook aan waarde verliezen. Omdat we ze niet meer bij stilstaan. Ik lees met u Johannes 14, vers 1 tot en met 6. En dat staat boven, althans in deze vertaling, het huis des vaders. Uw hart worden niet ontroerd. Gij gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om u plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en u een plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe weten wij dan de weg? En dan komt die overbekende tekst. Jezus zeide tot hen, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou, die tekst is wel bekend bij u, hè? Dat Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En soms is het goed om, als je zo'n bekende tekst kent, om er eens even bij stil te staan. En de Heer Jezus zegt niet, ik ben het leven, de waarheid en de weg. En ik heb ontdekt, als de Heer spreekt, dat hij niet zomaar willekeurige dingen zegt. Hij zegt heel nadrukkelijk, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. En het is ook een volgorde die op deze manier gestalte krijgt in ons leven en niet anders. U komt niet tot leven als we de weg overslaan. Dan blijft daar de dood. Thomas vraagt hier in vers 5, vertel ons de weg naar die woning. Want de Heer Jezus zegt, ik ga u een woning bereiden. En Thomas zegt, vertel mij de weg naar die woning. Nou, wij willen ook naar deze woning, of niet? Wilt u naar uw hemelse woning straks? Jezus zegt, ik ga een woning voor u bereiden. En dat is geweldig. We leven in een land waar heel veel woningnood is. Maar dat is voor ons al opgelost. Want hij bereidt ons een woning. Of gelooft u dat niet? Woningnood komt niet voor in het koninkrijk van God. Dat vind ik geweldig. Maar Thomas zegt, Heer, hoe kom ik bij die woning? Wat is de weg naar die woning? En Jezus zegt, ik ben de weg. Ik ben de weg. En dat is het is een eigenschap van een weg dat we moeten bewandelen, of niet? Anders is het zinloos. Het is volkomen zinloos als u straks met uw auto naar huis gaat en u rijdt door allerlei perken, stoepen. U rijdt overal overheen, terwijl er een weg ligt. Ik denk dat u opgepakt gaat worden ten eerste, dus doe het niet. Ten tweede is het ook onzinnig. Het is onzinnig om geen gebruik te maken van de weg. Maar hoe is het met ons als christenen? Maken wij wel gebruik van de weg? Het is de snelste manier namelijk om aan te komen op plaats van bestemming. In Jesaja 43, en u mag het met mij opzoeken, ik wil het u voorlezen. Er staat een geweldige belofte. De Heere zegt in Jesaja 43, vers 16, zo zegt de Heere. Nou, dan denk ik dat we altijd even de oren moeten spitsen. Als God gaat spreken. Die door de zee een weg baant En een pad door machtige wateren. En dan grijpt hij terug op die verlossing van dat volk uit Egypte. Daar grijpt hij naar terug. Die zegt, die wagen en paard doet uittrekken. Krijgsmacht zijn helden, tezamen liggen zij neder. Ze staan niet weer op, ze zijn uitgeblust als een vlaspit uitgedoofd. Denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het uitspruiten, zult gij er geen acht op slaan. En dan staat er ook, ik zal een weg in de woestijn maken en rivieren in de wildernis. Hier weer de weg. God zegt, ik maak een weg. En die is gekomen in de gedaante van de Heer Jezus Christus naar deze wereld. Hij is de weg. En dan zien we hier ook, hij maakt ook een weg in de woestijn. En dat is ook wel een beeld soms van ons leven, of niet? Het kan soms een woestijn zijn. Bij tijd en wijle gebeurt er van alles in ons leven, of niet, zuster Greetje? Bij de een weet je het wat meer, maar bij de ander soms niet. Maar soms is het leven een woestijn. Maar er is een geweldige belofte dat God zegt, ik maak een weg in die woestijn. En dan wijst hij op de Heer Jezus. Dan wijst hij naar zijn zoon die naar deze wereld gekomen is. Hij gaat rivieren maken in de wildernis. Jezus zegt, wie van mij drinkt, zal nimmer meer dorsten. Maar als we dan zo'n overbekende tekst lezen, ik ben de weg, de waarheid en het leven, wat doen we er dan mee? En ik geloof dat in ieder zich, en dat heb ik ook gedaan, toen ik in de voorbereiding was en dan kom je op dit pad, dan moet je jezelf de vraag stellen, bewandel ik deze weg? Bewandel ik deze weg? Want anders is het naar in de woestijn, anders kom je er niet uit, anders houd je dorst. Bewandel ik de weg? Jezus zegt, ik ben de weg, bewandel ik hem? Ik ben altijd, als we liederen zingen, dan let ik ook best wel goed op wat er staat. En soms zingen we vreemde dingen, vanochtend ook weer. In een van de liederen zongen wij dat de Heer Jezus zegt dat wij bij hem moeten komen. En in de volgende zin zingen wij dan, we wachten op u. Begrijpt u? Ik geloof dat het lied 621 was. Het is niet zo erg, het is niet zo dat we dan gelijk helemaal overhoop hoeven te liggen met onszelf of met de muziek. Het is soms ongemerkt. Maar het is tegenstrijdig. Jezus nodigt om te komen op de weg en wij wachten maar tot hij komt. Ja, dan kan je lang wachten. Als Jezus ons nodigt, moeten we in beweging komen. Hij zegt, ik ben de weg. En dan begint ook wel eigenlijk het leven van een kind van God. Ben ik wel bereid? Ben ik wel bereid om die weg te gaan? En misschien zeggen we veel te snel soms, ja natuurlijk, tuurlijk doe ik dat voor de Heer. En we hebben bijvoorbeeld ook gezongen dat het goed zou zijn om iedere dag in Gods huis te zijn. We hebben één keer samenkomst in de week. Het is toch vreemd, of niet? Dat vind ik zelf ook vreemd hoor. Nu sta ik hier, maar ik had ook daar kunnen zitten. Dan denk ik, Heer, wat zijn we toch een stelletje vreemde christenen. Het is goed om dagelijks in uw huis te zijn. Maar wat hebben we er soms een moeite mee om op de weg van God te wandelen. Om de weg van Jezus te volgen. Ja, ben ik bereid om op de weg van Jezus te gaan lopen? Nou, misschien moeten we voordat we daar antwoord op geven, met elkaar nog even iets lezen uit Lucas 9. Ik hou van Gods woord. Ik hou niet alleen maar van Gods woord waar staat dat hij de mensen geneest en waar hij bevrijding geeft. Ik hou van het hele woord van God en sommige dingen vind ik onvoorstelbaar moeilijk. Niet om te lezen, maar om te doen. En ik ken de Heer echt al meer dan 40 jaar en er zijn dagen dat ik het moeilijk vind om te doen wat hij van mij vraagt. En ik denk niet dat ik de enige ben. Dat hij van mij vraagt, Tom, ik wil dat je op de weg wandelt en niet iets anders doet. Ik zeg, Heer, ik wil ook soms op mijn eigen weg even wandelen. Ik heb ook mijn dingetjes. Of niet? Maar waar het om gaat is dat we, als we ook het woord van God lezen, dat we eerlijk zijn. Eerlijk tegen onszelf, eerlijk tegen God. Ook eerlijk tegen God zeggen, Heer, ik vind het moeilijk. En er zijn ook wel eens momenten geweest dat ik zeg, Heer, dat doe ik niet. Oh. Ja. Maar we zijn gewoon van vlees en bloed. En er staat ook dat het vlees heeft moeite met de dingen van de geest. Vlees en geest zijn twee vijanden. En God wil dat we leven door de geest en dat we het vlees gaan afleggen. En dan moeten we gaan wandelen op de weg. Lucas 9, vers 57. Er staat ook in mijn Bijbel, en NBG staat er boven vers 57, het volgen van Jezus. Ik moet nog heel vaak denken, ik weet niet of u daar ook nog vaak aan moet denken, aan de prediking van Karim. Wat we allemaal zo geweldig vonden, of niet? Maar dat ging ook over volgen. Het ging over volgen, het ging over Jezus volgen. Weet u nog dat Peter door de zaal liep continu? Dat is een jaar terug, bent u hem gevolgd? Dat is wat God wil als hij zijn woord in ons midden legt. Dit gaat ook over het volgen van Jezus en het is heel ingrijpend. Het is een heel ingrijpend gedeelte. Waar ik op zijn tijd voor in mijn eigen leven, misschien u niet, maar in mijn eigen leven soms moeite mee heb. Dat God zegt, maar ik wil nu dat je me volgt. En dan staat er, en toen zij op weg waren, zeide Jezus tot hen, ik zal u volgen. Zeide iemand tot hem, ik zal u volgen. Waar gij ook heen gaat. Nou, dat is soms ook ons plan, of niet? Heer, ik wil u volgen waar u ook heen gaat. Nou, dat zit ergens wel in ons hart. Dat is ook wel het verlangen. En Jezus zei tot hen, let dan goed op. De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Ja, even nadenken of ik hem nog volgen wil. Dan komt het heel, in een heel ander daglicht te staan. Ook die weg komt in een heel ander daglicht te staan. Jezus zegt, ik ben de weg. En hij zeide tot een ander, volg mij. Dat is dan die oproep, hè? Volg mij. Kom op de weg. Maar deze zeide, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Ja, dat is toch heel normaal, of niet? Wij mensen zouden bijna zeggen, ja, dat is toch raar. Hij is gewoon weggegaan voordat hij zijn vader begraven heeft. Dat past helemaal niet bij ons mensen. Dat is toch vreemd? Maar Jezus zegt, volg mij. Nee, zegt de goede man hier, ik wil eerst mijn vader begraven. Maar hij zeide tot hen, laat de doden begraven, maar ga gij heen en verkondig het koninkrijk Gods. Ga gij heen en verkondig het koninkrijk Gods. En weer een ander zeide, ik zal u volgen, Heer, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. Nou, ook vrij normaal of niet? Dat komt ons allemaal heel bekend en normaal voor. We gaan eerst afscheid nemen. Maar Jezus zeide tot hem, niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk Gods. En dit zijn bijbelgedeelten. Ja, daar worstel ik wel mee, of niet? Daar kan je helemaal van overhoop liggen. Want je hebt je eigen. Ja, dan zeggen dan, we hebben ons eigen leven. Maar dat hebben we eigenlijk niet. Want we hebben ons leven aan Jezus gegeven. We beschikken niet meer over ons eigen leven. En we zingen dat wel, hè? Ik behoor hem toe, hij behoort hij toe, mij toe. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan is het soms zo anders. En natuurlijk, het is ook een weg. Het is ook een weg die we moeten gaan. Als u pas bekeerd bent, dan is het iets wat we moeten leren. De Bijbel spreekt over baby's in het geloof, over jongelingen in het geloof. Maar de Bijbel spreekt ook over zuilen in de tempel van onze God. Zuilen in de tempel waar de gemeente op kan bouwen. En weet u, een zuil staat altijd op dezelfde plek. Altijd. Wij zijn jaren zijn wij op vakantie in de buurt van Rijms geweest. Rijms heeft een hele grote kerk. En dan gingen we daarin en die zuil stond altijd op dezelfde plek. Hij stond nooit een meter naar links of een meter naar rechts. En weet je wat het ellendige van zuilen is? Dat iedereen er nog tegenaan leunt ook. Dus als u een zuil bent in de tempel van God, dan leunen mensen ook nog tegen u aan. Heb je soms helemaal geen behoefte aan. Toch roept God ons op om volwassen te worden. Nu, hier geeft de Heer Jezus ook een voorbeeld van wat hij belangrijk vindt. En natuurlijk ga ik vanochtend niet zeggen dat u uw vader niet mag begraven. Natuurlijk niet. We moeten het ook verstaan door de geest. We moeten verstaan wat Jezus bedoelt. Jezus zegt, ik wil de eerste zijn in je leven. Ik ben nummer 1 in je leven. Dat is wat hij zegt. Het gaat om mij. Het gaat alleen maar om mij. Die weg van de Heer Jezus, broeders en zusters, is zo anders als onze weg. Die is compleet anders. De weg van God is compleet anders als onze weg. En we moeten vervuld zijn met de Heilige Geest om iets van die weg van God te begrijpen, laat staan te verstaan. Ik neem vaak het voorbeeld van Salomo. God had tegen Salomo gezegd, hak het kind in tweeën. Kent u de geschiedenis? Moet u voorstellen dat uw voorganger hier staat en we zitten in zo'n conflict. En de voorganger gaat tegen u zeggen, we gaan het kind in tweeën hakken. Nou, we lieten broeder Gerdo opsluiten, of niet? Gods wegen zijn anders dan onze wegen. Er staat ook in Jesaja 55, vers 9. Mijn wegen zijn niet uw wegen. En Jezus zegt, ik ben de weg. En dat is niet een weg die wij verkiezen. Het is een weg waar we soms ook strijd mee hebben. Tuurlijk, als we ziek zijn, zeggen we, oh, Jezus is de weg, hij geneest ons. Jezus is de weg, hij bevrijdt ons. Maar hij is voor ons complete leven de weg. Voor alle dingen die wij moeten doen en niet moeten doen. Er staat een geweldige geschiedenis in Koningen. De geschiedenis van Naaman. Misschien ook niet onbekend bij velen. Samen met u even naartoe. Om te zien wat een wonderlijke weg God bewandelt met mensen. En wij moeten daaraan wennen. Veel christenen zeggen soms, oh, dat doet God nooit. En dan denk ik, nou, als ik de Bijbel lees, doet God hele vreemde dingen. Dingen die wij niet zouden verkiezen. Dingen die niet past in ons natuurlijk denken. Die doet God wel. En we moeten ook op die wegen van God terechtkomen. We moeten in de plannen van God terechtkomen. Weet u, heel veel christenen willen Jezus op hun weg hebben. Hij moet bij mij komen op mijn weg. Maar Jezus zegt, je moet op mijn weg komen. En dat is zo'n groot verschil. Jezus moet mij helpen op mijn weg. Ik heb plannen voor het leven en die ga ik uitvoeren. En Jezus moet mij helpen. Nee, zegt Jezus, ik heb plannen voor jouw leven. Kom op mijn weg. Dat is een heel andere manier van denken. Niet wij beslissen, maar hij beslist. Heel mijn leven vertrouw ik hem toe. Ook zo'n lied wat we soms zingen. Ik vertrouw mijn leven aan hem toe. Ja. Het zijn in ieder geval dingen waar we over na moeten denken. In ieder geval ieder voor zich. Twee koningen komen we in de geschiedenis van Naaman. En dat soort geschiedenissen die zijn opgetekend opdat wij eruit kunnen leren. Het is niet een stukje geschiedenis dat we weten wat er in die tijd gebeurd is. Het is een geschiedenis waarvan God zegt, leer er nou van. Leer mij nou eens kennen vanuit mijn woord. Ze staat ook ik ben even kwijt waar het staat, schiet me zo wat te binnen. Maar er staat, mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis. En dat is niet kennis van dat u weet waar alle teksten staan, maar kennis van God. Hoe God handelt, hoe God spreekt. We moeten daar kennis van krijgen, want dan zijn we niet meer zo verbaasd als er wat gebeurt. Nou, hier in deze geschiedenis van Naaman, dat kunt u lezen in 2 Koningen 5... vers 1 tot en met 27, gaan we niet helemaal lezen. Maar ik raad het u wel aan om het thuis wel eens helemaal te lezen. Omdat het een geschiedenis is waar heel veel mensen een rol in spelen. Die heel veel kanten kent. Je kan het vanuit Naaman bekijken. Je kan het vanuit allerlei hoeken kan je deze geschiedenis bekijken. En het leert ons. Het leert ons. We gaan even bij vers 1 beginnen. Daarboven staat ook de genezing van Naaman. Nou, wie is er ziek en wie wil er genezen worden? Niemand ziek, wat een gemeente. Ik zeg niet dat God bij iedereen hetzelfde werkt, hè, want daar moeten we ook voor oppassen. Daar moeten we zo voor oppassen dat we zeggen, nou, vorige keer hebben we dat en dat gedaan en nou gaan we het bij die broeder of zuster, gaan we ook dat en dat doen. Als we naar de genezingen van de Heer Jezus kijken, als we naar de evangeliën kijken, is het iedere keer op een andere manier. Iedere keer anders. Soms spuugt hij in het zand en dan smeert hij het op de ogen. Maar als hij dat altijd zou doen, hadden wij ook een zandbak in de gemeente. Waar of niet? Dus het gaat erom dat wij ontdekken wat Jezus wil. En hij geneest altijd op een andere manier. Maar misschien is het vanochtend ook wel een les om tot genezing te komen. En niet alleen tot genezing van uw lichaam, maar ook de genezing van uw ziel. En ik ga u een geheim verklappen. Voor mij geldt in ieder geval, de genezing van mijn ziel is nog veel mooier. Echt waar. Ik onderschat niet als u ziek bent. Ik onderschat het niet. En als het lichaam niet wil, wil ik er niet lichtvaardig over zijn. Want je zal het maar hebben. Maar de genezing van de ziel is het allermooiste. En ik weet waar ik over spreek. Ik weet waar ik het over heb. Als God je ziel aanraakt, dan is het goed. Dan is het goed. Dus dat is ook belangrijk. Laten we niet alleen maar bezig zijn met genezing van het lichaam, maar hij wil genezen naar geest, ziel en lichaam. Alle drie. Alle drie. Naaman gaan we lezen. Naaman, de legeroverste van de koning van Aram, was zeer gezien bij zijn heer en stond in hoge gunst, want door hem had de Heere een overwinning aan Aram geschonken. Maar deze man, een krijgsheld, was melaats. Dus hij was ziek. En de melaatsheid, dat was niet best. En er was, normaal gesproken was daar geen genezing voor. Maar we moeten ook even naar de positie van deze man kijken. Het was een belangrijk man in zijn tijd, of niet? Dat kunnen we lezen. We kunnen het misschien een beetje naar onze tijd verplaatsen. Dat we tot de ontdekking komen dat onze koning ziek is. Hij is melaats en er is geen genezing mogelijk. Een belangrijk man. En ook in deze geschiedenis, daar hebben ze het dan over, hè, dat hij ziek is. Wat moeten we doen, wat moeten we doen, wat moeten we doen? Nou, in deze geschiedenis lezen we ook over een meisje. Vind ik altijd zo mooi, hè? Jong en oud wordt gebruikt in het koninkrijk van God. Er wordt gesproken over een meisje die bij Naaman te horen brengt, maar wij hebben een profeet. Wij hebben iemand bij wie je die genezing kan krijgen. Een meisje. Een jong meisje. Wat een geloof. Wat een geloof in het hart van het jonge meisje. Ik vind dat heerlijk. Ik vind het echt prachtig. God gebruikt oud en jong. We moeten ook samen optrekken. We moeten samen op weg naar onze hemelse woning. En er wordt gelukkig ook geluisterd naar dat meisje. Want er wordt niet gezegd, nou kind, even niet, volwassen, we zijn bezig, er is iemand ziek, het is ernstig. Ga maar eventjes spelen met je Lego. Er wordt geluisterd naar haar. En dan gaat deze belangrijke man, die gaat op pad. En dan gaat hij naar de profeet Elisa. En die hele geschiedenis heeft ons onvoorstelbaar veel te vertellen. Maar we gaan even naar vers 9 en vers 10 van 2 Koningen 5. En dan staat er, en Naaman kwam met zijn paarden en met zijn wagens en hield stil bij de ingang van het huis van Elisa. Dus hij ging naar Elisa toe, deze belangrijke man, en hij stopte daar voor het huis van Elisa. En Elisa zond een bode tot hem met de opdracht, ga heen en baad u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw lichaam weer gezond worden en gij zult rein zijn. Nou, halleluja of niet? Prijs de Heer. Maar u hebt nog niet doorgelezen. U hebt helemaal nog niet doorgelezen. Daarom is het goed om de geschiedenissen te lezen. God wijst ons een weg. Kent u dat lied? God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Naaman zag geen uitkomst. En God had hem een weg gewezen door middel van dat meisje. En hij gaat naar Elisa langs wegen die geen mens bedenkt. God wijst een weg, soms ook tot genezing, langs wegen die geen mens bedenkt. Nou, wij zouden allemaal zeggen, halleluja. Ja, geweldige boodschap, we prijzen de Heer, we gaan een extra dienst organiseren. Naaman wordt genezen. Prijs God. Maar wat staat er? En daar moeten we ook eens naar onszelf kijken, als God iets van ons vraagt. Als God nou eens iets van ons vraagt, moeten we ook eens kijken hoe wij reageren. Want die hele boodschap met Naaman persoonlijk, ja, hij moet zelf weten wat hij doet. Of niet? Daar kan ik geen invloed uitoefenen. Ik kan geen invloed uitoefenen op uw leven en u kan geen invloed uitoefenen op mijn leven. Maar Jezus wel of niet? En is dat zo? Kan de Heer Jezus invloed uitoefenen op uw leven? God had gezegd, ga naar de man Gods en dan krijg je een boodschap. En er staat dat toen werd Naaman toornig en ging heen terwijl hij zeide, zie ik dacht bij mezelf. Probleem 1. God zegt, mijn gedachten zijn anders dan jullie gedachten. Naaman zei, ik dacht bij mijzelf. Stop er eens mee, broeders en zusters. Laten wij eens stoppen om zelf te bedenken hoe dingen komen, waarom God iets doet, waarom God iets niet doet. Waarom doet God het niet? Een vraag die de christenen zoveel stellen. Waarom doet God dit niet? Waarom doet God dat niet? Ik dacht bij mezelf. En dan gaat de mens spreken. Hij zal zeker naar buiten komen en daar gaan staan en de naam van de Heere zijn God aanroepen en zijn hand op de plek heen en weer bewegen en de melaatsheid wegnemen. Naaman had het allemaal al bedacht. Zo gaat Elisa het doen en niet anders. Zo doet Elisa het. Hebben wij soms ook niet al gedacht, als ik straks naar voren ga, dan gaat de broeder voor mij bidden en dan word ik genezen. Dat hebben we al bedacht, of niet? Want zo gaat het altijd. Maar bij God gaat het niet altijd zo. En deze Naaman, die is geïrriteerd. Zijn boosheid weegt nog zwaarder dan zijn ziekte. Want hij zegt ook, zijn de Abana en de Parper, de rivieren van Damascus, niet beter dan alle wateren van Israël? Hij zegt, we hebben zelf wel rivieren. Ik zoek mijn eigen rivier wel. Ik zorg wel dat ik op mijn eigen manier genezen word. Zou ik mij daarin niet kunnen baden en rein worden? Daarop wendde hij zich om en ging heen in grimmigheid. Het is wat. Het is toch onvoorstelbaar? Ben je ziek? Tot dodens toe opgeschreven? God wijst je een weg en je wordt boos. Je wordt boos omdat de weg je niet aanstaat. Ik had gedacht, God gaat het wel op een heel andere manier doen. Nou, broeders en zusters, we moeten leren met elkaar dat God werkt op zijn manier. En Jezus zegt, ik wil dat je op mijn weg komt. Ik kom niet zomaar op jouw weg, jij moet op mijn weg komen. Want mijn weg gaat naar het koninkrijk van God. Op mijn weg is heil en zegen. Ik denk altijd aan Psalm 23, de Heer is mijn herder. De schaapskooi gaat 's ochtends open en de herder zegt, we gaan daar naartoe. We gaan daarheen, zegt de herder. Het zal toch wat dat al die schapen een andere kant op willen. Het is zo belangrijk om het woord van God te verstaan. God wijst mij een weg langs wegen die geen mens bedenkt. Weet u, veel christenen denken vaak, ik bid en God geneest. Ik bid gewoon en God gaat me genezen. En dat wil God ook wel, maar op zijn manier. En weet u, ik probeer dat altijd een beetje naar deze tijd te halen, naar nu. Naar vandaag. U bent ziek, u bent ernstig ziek. En u denkt, nou laat ik naar de voorganger toe gaan. Laat ik naar hem toe gaan. En dan gaat u natuurlijk nadenken, gaat u vertellen dat u ziek bent. En dan denkt u dat broeder Gerdo voor u gaat bidden. En want dat is een beetje de weg, of niet? Maar dan komt u bij de broeder aan en dan belt u aan. En dan doet Anne Lotte open en die zegt, ga maar naar huis, je moet 10 keer douchen en dan ben je genezen. En dan? Dan zijn we geïrriteerd, of niet? De broeder, het was een belangrijke man en Elisa nam nog niet eens het fatsoen om zelf naar buiten te komen. Elisa had nog niet het fatsoen om deze hele belangrijke man te woord te staan. Hij stuurt zijn knecht. En dan zijn wij ook al geïrriteerd. Want zo hoort het niet. Het hoort niet zo. Broeders en zusters, God heeft er geen boodschap aan hoe het hoort. God wil alleen maar de dingen doen op zijn manier, opdat we volwassen worden. Opdat we genezen. Opdat we ook zien dat de genezing van hem is. En niet van wie dan ook. Een geweldige boodschap kreeg die hoofdman. Ga naar de Jordaan, was je 7 maal en je bent gezond. Wat is daar moeilijk aan? Wat is er moeilijk aan? En dat zeggen ze later ook. De knechten in zijn omgeving zeggen ook later, als hij u iets moeilijks had opgedragen, dan had u het gedaan. Maar het is soms niet moeilijk bij God. Het is helemaal niet moeilijk. Het is alleen maar dat het naar de wil van God geschiet. Mij geschieden naar uw wil. Daar gaat het om. En we moeten daar naar kijken. God doet de dingen op zijn manier. En uiteindelijk komt deze geschiedenis helemaal goed. En dan moet u thuis gewoon aflezen. Gelukkig heeft deze Naaman mensen in zijn omgeving, gelukkig, die hem overhalen om zijn knieën te buigen. En er zijn geen mensen die zeggen, nou weet je, je hebt groot gelijk, joh. Je hebt groot gelijk, wat is die Elisa onbeschoft? Weet, wij kunnen soms mopperen over dingen. Je hebt groot gelijk, hoor, die broeder heeft helemaal geen gelijk. Niet doen, gewoon niet doen. Voelt u de herkenning? De Satan wil altijd de boel ophitsen. Gelukkig is er in de omgeving van Naaman zijn er mensen die zeggen, luister nou maar. Ja maar, nee, niet ja maar. Luister nou maar naar dat woord van God. En er staat er, en zijn lichaam werd weer gezond als het lichaam van een kleine jongen en hij was rein. Halleluja. Prijs God en de Heere kan geëerd worden, de Heere kan geprezen worden. En u kan de geschiedenis lezen, 2 Koningen 5, vers 1 tot 27. Lees hem alstublieft thuis. Er staan nog zoveel invalshoeken in waar we van kunnen leren. Hoe we met de dingen om moeten gaan. En dat we daaruit God leren kennen, die werkt op een heel andere wijze als dat wij het soms in ons hoofd hebben. Heeft u soms ook dat u niks begrijpt van God? Ik begrijp soms helemaal niks van hem. Ook als ik in de wereld kijk, maar ook soms in de levens van christenen, soms wat er in gemeentes gebeurt. Ik zeg, Heere, hoe zit dat? U bent toch de Almachtige? Nou, vraag maar om één ding, broeders en zusters, is dat we op onze knieën gaan. En dat we zeggen, Heer, ik wil u weggaan. Jezus zegt, ik ben de weg. Hij is de weg tot genezing. Maar het is niet altijd bidden en genezen worden. Soms wijst God aan, je moet iets veranderen in je leven. Hij wijst ons soms op de dingen die niet goed zijn. En dan zegt hij, dat moet je veranderen. Dan kan ik daar zijn. Hij is de weg tot genezing. Jezus is ook de weg tot bevrijding. Als u vastzit aan dingen, als u zich gebonden voelt, dan is Jezus de weg tot bevrijding. Maar hij wil bevrijden op zijn manier. Soms is het niet eventjes dat u zegt, nou Heer, ik zit vast, wilt u me even vrijmaken? Soms zegt de Heer, dan moet je dat wegdoen uit je leven. Ja, maar dat is moeilijk, dat is waar, het is heel moeilijk. Soms is het heel moeilijk om met dingen te breken, maar we hebben toch Gods geest of niet? Die discipelen moesten naar Jeruzalem en God had gezegd, gij zult kracht ontvangen. Dus u moet zorgen dat u vol bent met de Heilige Geest. Want dan kunt u zich ook vrijmaken. En als het u in uw eentje niet lukt, dan zullen we het met elkaar moeten doen. Dan zullen we met elkaar de strijd aan moeten binden voor een broeder of een zuster. Dan zullen we met elkaar moeten op de weg van Jezus gaan wandelen. En het bloed van het lam aanroepen. En dan komen mensen tot bevrijding, want hij is de weg. Hij is de weg, maar ook tot volwassen worden. Heb u wel zin om geestelijk volwassen te worden? Want ze gaan tegen u aanleunen, hoor. Ze gaan tegen u aanhangen. Ze zeuren soms. Heeft u wel zin om volwassen te worden? Mijn vrouw zegt altijd, mannen worden nooit volwassen. Maar we moeten volwassen worden, volwassen in het geloof. Paulus spreekt er ook over. Hij zegt, het ergste bij jullie is, jullie hebben nog melk nodig, zegt hij. En jullie hadden allang volwassen moeten zijn. Dat is de boodschap van Paulus. Ik vind Paulus' boodschappen soms heel schokkend. Ik heb me altijd afgevraagd, in welke gemeente zou Paulus meer dan 3 keer mogen komen spreken? Serieus, ik heb het me altijd afgevraagd. Zouden de gemeentes wel zijn die Paulus wel meer dan 3 keer uit zouden nodigen? Ik vraag het me af. Want zijn boodschappen zijn zo krachtig. Hij predikt Christus en dien gekruisigd. Jezus is de weg om ons doel te bereiken. Om het doel te bereiken wat hij wil, naar die hemelse woning. En weet u, hij is de weg en hij is de waarheid. Naaman kwam achter de waarheid toen hij de weg bewandelde. Toen wist hij, dit is waar. Dit is waar, God geneest. Toen kwam hij in de waarheid. Als wij niet de weg gaan bewandelen, komen we ook nooit achter de waarheid. Een christen wil eerst de waarheid weten. En dan ga ik de weg bewandelen. We willen soms eerst weten, hoe zit het in elkaar? Heer, kunt u me even uitleggen hoe het in elkaar zit? En als het me bevalt, dan doe ik het. Maar Jezus zegt, volg mij. Bewandel de weg. En hoe meer je de weg bewandelt, hoe meer je in de waarheid komt. En de waarheid komt ook door de gehoorzaamheid. Uiteindelijk was Naaman gehoorzaam. Hij was gehoorzaam aan hetgeen wat God van hem vroeg. Je moet je 7 maal onderdompelen in de Jordaan. Ja, maar wij hebben ook rivieren. Dat is God hartstikke fijn dat jullie ook rivieren hebben, maar zo wil ik het. En niet anders. En ik ben er zelf 100% van overtuigd. Al had Naaman zich 500 keer gebaat in zijn eigen rivieren, hij was niet genezen. Hij was gewoon nooit tot genezing gekomen. Want het moet gaan zoals God het wil. Of niet? Hij had goede mensen om zich heen. En weet u wat geweldig is bij Naaman? Hij ging de weg van Jezus. Hij kwam in de waarheid. En wat kreeg hij? Hij kreeg het leven weer. Hij kreeg weer het leven. En dat is natuurlijk in het natuurlijke. Maar wij, God wil ons een geestelijk leven geven. Dat is wat God ons wil geven. De weg, de waarheid en het leven. En als ik aan het leven denk, moet ik altijd denken aan Johannes 3, vers 37. Stromen van levend water zullen uit ons binnenste vloeien. Stromen van levend water zullen uit ons binnenste vloeien. Dat borrelt maar en dat borrelt maar. Want Jezus is de bron. Hij is de bron van ons bestaan. En er is altijd levend water. Wij zijn jaren op één en dezelfde plek geweest in Frankrijk. En daar was ook een bron. En die bron kwam zomaar uit een gesteente. Kwam dat water eruit. En we zijn daar jaren achter elkaar geweest. En hij liep altijd. Ook al was de zomer nog zo droog. Ook al was rondom de bron op een afstand van 1 meter de boel helemaal dor. De bron stroomde. Zo wil God het ook in ons leven hebben. Hij wil dat u stroomt. Want dan zijn we ook een getuige in deze wereld. Dan zijn we een getuige. Er is een lied dat zegt, wij hebben een boodschap die spreekt van grote kracht. We hebben een boodschap die spreekt van, heeft u ook deze boodschap nog? Is de boodschap nog in uw hart? Dat u zegt, ik heb een boodschap die spreekt van grote kracht van Jezus die alles volbracht. Van de week kwam ik in een gezin. En de hele boel ligt daar overhoop. En het zijn christenen. En het is, ik heb denk ik nog niet in een situatie terechtgekomen waar het zo ernstig was. En het raakte mijn hart. En ik dacht ook bij mezelf, wat moet ik hiermee? Hier kan ik geen oplossing voor bedenken. Maar ik had hem wel, Jezus. En ik weet echt nog niet wat er gaat gebeuren. Ik weet ook totaal niet hoe de Heer het gaat doen. Ik heb geen flauw benul. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen. Maar we hebben Jezus, of niet? Hij kan noden veranderen. Hij kan mensen genezen. Hij kan situaties veranderen. Maar we moeten komen op zijn weg. Hij komt niet op uw weg. We moeten komen op zijn weg. Die leidt naar de hemel. En zo wijst Jezus Gods woord. Want hij zegt ook, ik ben het woord, of niet? Jezus zegt in Johannes 1, ik ben het vlees geworden woord. Dus u kunt de Bijbel lezen en in principe bent u in gesprek met Jezus. Want heel veel mensen zeggen van, Heer, wat wilt u? Kunt u niet iets wat spreken? Nou, als u Jezus wil horen spreken, moet u de Bijbel lezen. Dan hoort u Jezus spreken. Dan hoort u hem echt spreken. We hebben dat stukje gelezen over het volgen van hem. Dat is een spreken van Jezus. Heer, kunt u niet iets op de muur schrijven? Dan weet ik het zeker. Nee, God schrijft niet dingen op de muur, of soms wel. Maar het is geen gewoonte. God zegt, ik heb u mijn woord gegeven. Ik ben het levende woord. Dat is wat ik jullie gegeven heb. Leef daaruit. Dat is de weg die we moeten gaan. Nou, een klein stukje van die weg, een klein stukje weg. Een klein stukje van de weg van Jezus is, vergeef elkander. Dat wil hij. Hij wil dat we elkaar vergeven. Heel veel christenen zijn teleurgesteld. Zijn boos op gemeentes. Komen nergens meer. Want, en ze hebben gelijk. Het gaat er niet om of ze geen gelijk hebben of niet. Maar God zegt, kom op mijn weg, ga vergeven. Vergeef. Ga vergeven, want je raakt verbitterd. En je ziel wordt ziek. Je ziel gaat ziek worden als je niet vergeeft. En wij maar bidden om genezing. Zo, Heer, wilt u hem genezen? Hij zit zo in de knoop. God zegt hij moet vergeven. Hij moet gaan vergeven of zij moet gaan vergeven. Dan komt hij tot genezing. Vergeeft elkander. Ik leef, broeders en zusters, ik leef alleen maar omdat God mij vergeven heeft. Daarom leef ik. Welk recht heb ik om een ander niet te vergeven? We hebben geen recht om een ander niet te vergeven. Denk er goed aan dat God u erop aan gaat spreken. God gaf zijn zoon. Hij heeft mij alles vergeven. Ga ook vergeven. Kijk, het kan zijn dat mensen de vergeving niet aanpakken. Dan kunt u daar niks aan doen. Maar als uw hart maar zo is dat u vergeeft. Klein stukje van de weg van Jezus, vergeving. Een heel ander stukje van de weg van Jezus, waar weinig over gesproken wordt, staat: legt u toe op de gastvrijheid. Bent u daar wel eens mee bezig geweest? Dat Jezus zegt, je moet gastvrij worden. Nou, wie gaat u meenemen vanmiddag? Wie mag bij u eten? Jezus zegt, legt u toe op de gastvrijheid. En dan komt de duivel in die zegt, ja, maar dat zit niet zo in jouw aard. Je bent niet zo opgevoed. Bij ons vroeger thuis was het ook niet zo. Al die geluiden. Maar Jezus verandert ons toch, of niet? Ik ben echt veranderd door het geloof en door de schoppen van mijn vrouw. Want die heeft mij aangespoord tot sommige dingen. Die heeft me echt aangespoord. Zoals dat kleine meisje bij Naaman heeft ze mij aangespoord. Leg u toe op de gastvrijheid. Dat betekent niet dat je af en toe iemand vraagt om een kop koffie bij u te drinken. Dat is dat je rondkijkt wie het nodig heeft. Wie heeft het nodig? En er staat er ook, sommigen hebben het zonder te weten engelen geherbergd. Omdat ze gastvrij waren. Hebben ze zonder te weten engelen geherbergd. Nou, reken maar dat u een goede middag hebt dan hoor. Dan heeft u een topdag als de engelen in uw huis geweest zijn. Jezus wijst ons allemaal een stukje weg. Ook in de huwelijken wijst God ons een stukje weg. Ik ga niet zeggen wat er staat, maar God wijst de vrouwen in het huwelijk een stukje weg. Even proberen te onthouden. Moet u niet nieuw op gaan zoeken, moeten we even thuis opzoeken. Dat is een tekst die alleen maar is voor de vrouwen. Weet u, dat heb ik ook ontdekt. Mannen bemoeien zich met vrouwenteksten en vrouwen bemoeien zich met mannenteksten en daardoor krijgen ze ruzie. Maar God spreekt nadrukkelijk soms tot de vrouwen. En dan gaan die mannen zeggen, ja, maar kijk, God zegt dat tegen jou. Ja, tegen haar ja, niet tegen jou. Maar het zijn zulke belangrijke, dat is de weg van God. Dat is de weg van Jezus. In Efeze 5 vers 22 spreekt God tegen de vrouwen. En in Efeze 5 vers 25 spreekt God tegen de mannen. Mannen, onthou alleen je eigen tekst. Efeze 5 vers 25, niet allebei proberen om te houden, want dat kunnen we niet. Dan ben je ze straks allebei kwijt. En als u nou uw eigen tekst in beweging zet en doet, krijgt u zo'n huwelijk. Dan krijgt u zo'n huwelijk. Want dat is de weg van Jezus. Jezus zegt, kom op mijn weg. Zie eens om naar de weduwe en wezen. Dat is de weg van Jezus. Omzien naar weduwe en wezen. Jezus zegt, mijn weg is gehoorzaam uw voorgangers. 2020. We hebben wel het beters te doen. Maar het is de weg van Jezus. Ja, maar ik ben het helemaal niet met hem eens. Weet u, toen u kinderen had, althans mensen die kinderen hadden, vroeg u toen ook als ze wat moesten, ben je het wel met me eens? Je moet je kamer opruimen, maar als je het niet met me eens bent, moet je het niet doen. Weet u, gehoorzaamheid begint pas als je het ergens niet mee eens bent. Dan begint de gehoorzaamheid pas. En dan snap ik wel dat je soms in een soort conflict kan komen, omdat je soms het idee hebt, wat iemand doet, dat past niet in mijn geloofsleven. Maar dan moet u dat met God gaan bespreken. Dan gaat u dat met hem bespreken. U wandelt toch al met Jezus, dus bespreek dan die situatie met hem. En niet met alle broeders en zusters in de gemeente, want er komt alleen maar ellende van. Bespreek het met hem. En u moet eens kijken hoe mooi het gaat worden. Dus gehoorzaamt uw voorgangers, doe het gewoon. Het is gewoon opdracht. Jezus zegt, bewandel deze weg. Nou, misschien zijn er nog kinderen hier, jonge mensen. Die zeggen, heb je ook wat voor mij? Nou, ik heb ook wat tekst voor jou. Zeker, want dat heeft God, hè? God houdt van ons allemaal, of niet? Houdt hij van jou? Heeft hij ook een tekst voor jou? Moeilijke tekst. Ga je thuis maar lezen, Die staat in Efeze 6, vers 1. Vraag maar of je zussen even een beetje helpen. Hij wordt al opgeschreven. Ben je nieuwsgierig? Ja, je bent tenminste voorzichtiger, daar hou ik van. Hij denkt ook eerst lezen. En dan maar eens kijken of de tekst me bevalt. Ja, maar God wijst ons allemaal een weg. Dat zijn allemaal wegen waar de Heer wil dat wij opkomen. Nou, dan hebben wij nog een wonderlijke eigenschap, wij mensen. Ook wij broeders en zusters onder elkaar. We letten vaak of de ander wel op de weg van Jezus wandelt, of niet? Oh, heb je het gehoord wat hij nog doet? Ik heb hem in de stad gezien en hij... Daar zijn wij meesters in. En daar worden we ook in gevoed door de boze. De boze voedt ons om ons voortdurend maar te laten zien naar de ander of die wel leeft in de wil van God. En doordat we daar voortdurend mee bezig zijn, letten we soms helemaal niet meer op ons eigen leven. We moeten daarmee stoppen. We moeten stoppen om te kijken of een ander wel doet wat God zegt. In ieder geval vanuit de intentie om te zeggen dat is fout. Als u al ontdekt dat een ander niet in de wil van Jezus wandelt, dan moeten we hem in liefde vermanen. Dan moet u zeggen, broeder, zuster, doe dat nou alstublieft niet. Buig je knieën bij Jezus. En dan zegt hij, ja, maar ik kan het niet. Dan zeg ik, kom ik iedere maandagochtend met u bidden. Ja, maar, nee, ja, wacht even. Iedere maandagochtend, ja, ik kom iedere maandagochtend voordat het binnen uw vermogen ligt, want u moet ook gewoon naar uw werk. Maar dan kom ik samen met u, gaan we de strijd aan dat het u gaat lukken. Want we gaan samen de weg van Jezus bewandelen. Jezus zegt, ik ben de weg. En dan kom je in de waarheid en dan kom je tot leven. En ik ga afsluiten ook met een paar teksten nog uit Romeinen 14. Opdat we ook niet meer bezig zijn met elkaars leven. Tenminste niet in de verkeerde zin. Want je kan ook in de goede zin met elkaars leven bezig zijn. Omdat je bewogen bent. Je kan bewogen zijn. Toen ik deze week in dat gezin kwam, het raakte mijn hart. Ik denk, Heer, wat wilt u hier doen? Hoe kan ik hier een instrument zijn in uw hand? Dan is het heel wat anders dan dat je iemand maar veroordeelt. Er staat in Romeinen 14, dat staat ook verdraagzaamheid staat er. Verdraagt u uw broeder of zuster? Kunt u uw broeder of zuster verdragen? Of zegt u van, zout op. God wil dat we verdraagzaam zijn. En dat begint ook weer bij het moment dat iemand vervelend wordt. Kijk, er zijn altijd broeders en zusters die liggen je beter dan de ander. Of ben ik de enige? Die liggen je gewoon wat beter. Dan is verdraagzaamheid helemaal niet een punt. Dat speelt dan helemaal geen rol. Maar er zijn ook broeders en zusters, ja, het lijkt wel of ze je soms tegen de haren instrijken. En dan zegt God, maar wees verdraagzaam. Aanvaard de zwakken in het geloof, staat er. Sommigen zijn zwak in het geloof. Nou, dan staat er het laatste gedeelte van dat stukje over de verdraagzaamheid. En dan staat er, want in vers 9, Romeinen 14, van 9 tot en met 12, dat ga ik lezen en dan is het afgesloten. Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat hij en over de doden en over de levende heerschappij voeren zou. Gij echter, en dat gaat dan over ons, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Dit geldt ook wel voor de zusters hoor, dat u niet denkt van, wij blijven mooi buitenspel hier. Maar dit is algemeen hè, voor broeders en zusters, voor jong en oud. Want wij zullen allemaal gesteld worden voor de rechterstoel Gods. Dus uiteindelijk komt u allemaal voor God te staan. Ik ook. En weet u wat ik zo fijn vind? Ik hoef alleen maar verantwoording af te leggen over mijn eigen leven. God zal nooit vragen, zeg luister eens, wat heb die broeder en zuster daar gedaan in Purmerend? Heb jij dat wel een beetje in de gaten gehouden? Echt niet. God wil dat we elkaar lief hebben. En we zullen allemaal staan voor de rechterstoel van God. Want er staat geschreven, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God loven. Zo zal dan een ieder, en we geloven toch het woord van God of niet? Dus niemand glipt hier tussendoor, hè? Zo zal dan een ieder onze zich rekenschap moeten geven aan God. Amen. Heren, dank u wel dat we zo een moment onze ogen mogen sluiten voor u. opdat we dit woord ook mee mogen nemen. Heer, dat we niet als we straks naar huis gaan weer bezig gaan met de dingen van alle dag. Maar dat we het mee mogen nemen. Dat we het als voedsel zien voor ons leven, voor onze ziel. Dat we volwassen worden. Dat we besluiten nemen om op uw weg te gaan wandelen. Dat we uw waarheid gaan ontdekken en tot leven komen. Heer, dank u wel dat we zo uw woord mochten horen. Maar wilt u door uw geest de naprediker zijn? Heer, en dat we niet van zondag naar zondag hoppen. Maar dat we het woord met u gaan bespreken. En misschien wel aan u vragen, Heer, wandel ik op uw weg? Leer mij uw weg, o Heer. Dank u wel, Heer, dat u van ons houdt. Dat u van de gemeente houdt. Dat u van jonge mensen houdt, dat u van oudere mensen houdt. Dat u van ons allemaal houdt en dat u wil dat we samen optrekken. Omdat iedereen straks zijn woning kan betreden. Daar dank ik u voor in Jezus' naam.